Anastasia. In het jaar 1918 vond er een revolutie plaats in Rusland. Steden werden vernietigd en de revolutionaire bolsjewieken namen de macht over nadat ze de keizer, Nicolaas Romanov, en zijn hele familie wreed hadden geëxecuteerd. Althans, bijna zijn hele familie. Op miraculeuze wijze ontsnapte één lid van de keizerlijke familie aan haar lot. En nu werd prinses Anastasia met de hulp van haar trouwe bewaker Leon de stad uitgesmokkeld, de vrijheid tegemoet.
Het duurt niet lang meer, hoogheid, en dan zijn we buiten de stad,
verzekerde Leon de prinses, die nog steeds buiten bewustzijn was. Ze snelden tussen het geweervuur door de brandende stad uit en stopten pas toen ze het platteland hadden bereikt, waar Leon een ontmoeting had geregeld met bevriende vertrouwelingen die prinses Anastasia veilig zouden onderbrengen tot hij terugkwam. Wat Leon niet wist, was dat de bolsjewieken nu achter elke trouwe volgeling van de keizerlijke familie aangingen. Hij werd dus nu zelf ook gezocht. Op de speciale ontmoetingsplek stopte Leon de wagen en wenkte naar Anastasia's nieuwe verzorgers, Boris en Gregoria Popolovic. Boris en Gregoria kwamen uit de bosjes, voortsjouwend door de diepe sneeuw met een paard voor Leon.
We dachten dat je nooit zou komen. Waarom duurt het zo lang?
Snauwde Gregoria. Leon probeerde het uit te leggen, maar verlegde zijn aandacht al snel naar de prinses.
Ah, nog steeds bewusteloos. Ze zal voorzichtig verzorgd moeten worden, want ze heeft een nare klap op haar hoofd gehad. Het is een wonder dat ze nog leeft. En denk eraan, niemand mag weten wie ze is.
Precies op het moment dat Boris Leon verzekerde dat de prinses op de beste zorg kon rekenen, porde Gregoria hem in de ribben.
Het geld, Boris, herinner hem aan het geld,
drong ze aan. Leon haalde direct een zak met gouden munten tevoorschijn die ze hem snel uit zijn hand griste.
Het zal nog meer worden wanneer ik terugkeer,
verzekerde Leon hen. Leon keek haar na terwijl ze de weg afreden en Gregoria op en neer stuiterde achterop de wagen.
Langzaam maar, Boris. Oh, Boris. Boris! Pas op, Boris!
Schreeuwde ze. Toen ze eindelijk aankwamen bij de boerderij, beval Gregoria Boris om haar een warm bad te bereiden, zonder enige bezorgdheid te tonen voor de gewonde prinses.
De prinses kan wachten. Ga naar binnen en maak de haard aan,
beval ze. Toen Gregoria het zich gemakkelijk maakte in haar warme bad, kon Boris eindelijk Anastasia naar haar slaapkamer dragen. Een omgebouwde provisiekast waar ook een nieuwsgierige kleine muis woonde. Toen Anastasia eindelijk wakker werd, had ze enorme hoofdpijn en een schitterend Fabergé-ei in haar hand. Ze was ontzettend in de war en had geen idee waar ze was. Anastasia verstopte het ei in haar bed toen ze zware voetstappen haar kant op hoorde komen.
Ha, dat zou tijd worden. Omdat je een bel op je hoofd hebt, betekent dat toch niet dat je de rest van je leven in bed mag blijven liggen,
schreeuwde Gregoria. Anastasia, nu nog meer in de war, antwoordde:
mijn hoofd, ik kan het me niet herinneren. Waar ben ik? Wie ben ik?
Gregoria grinnikte vals. Ze vertelde Anastasia dat ze Anna Popolovic heette en dat ze haar hoofd had bezeerd toen ze uit een boom was gevallen.
Ja, ik ben je liefhebbende moeder. Nou, het zal binnenkort allemaal terugkomen, hoor. Kom op nou, opstaan. We hebben werk te doen. De aardappels moeten uitgegraven worden. Oh, en de varkens hebben honger,
vervolgde Gregoria, terwijl ze het verband van Anastasia's hoofd aftrok. Anastasia was geschokt. Ze vond het moeilijk om dit verhaal te geloven, maar ze had geen andere keus dan haar boerenkleren aan te trekken en op weg te gaan naar de varkens die gevoerd moesten worden.
Oh, wat een leven voor een prinses. Vroeg uit de veren, de varkens voeren en karweitjes opknappen. Als Anastasia zich ook maar 1 minuut versliep, dan sleepte Gregoria haar uit bed. De enige troost die Anastasia had, was haar met juwelen versierde ei en haar dromen.
O, schitterend ei. Waarom heb ik het gevoel dat jij zo belangrijk voor me bent? Ik wilde dat ik het me kon herinneren. Ik wilde...
Zuchtte Anastasia, terwijl beelden van haar keizerlijke familie en het leven in een groot paleis vaag in haar gedachten zwierven. Anastasia werd plotseling wakker door een klop op haar deur. Ze verstopte snel het ei, terwijl Boris binnenkwam. Hij was een aardige man, en hoewel hij bang was voor Gregoria, wilde hij Anastasia verzekeren dat alles beter zou worden.
Het spijt me zo dat mijn vrouw je op deze manier behandelt. Onthoud maar dat ik altijd je vriend zal zijn,
zei hij, terwijl hij haar een goede nacht wenste. Maanden gingen voorbij en Anastasia voelde zich verschrikkelijk eenzaam. Op een dag, terwijl ze eikels aan het plukken was in het bos, zag ze plotseling een groep soldaten die haar richting op marcheerden. Bang geworden, wierp Anastasia zich op de grond en verstopte ze zich in het lange gras. Nadat het gevaar geweken was, keek ze op en staarde recht in de ogen van een jonge wolf. Geschrokken ging ze langzaam achteruit. Maar het grommende kleine wolfje volgde haar.
Oh, je bent toch maar een baby. Kom maar, kleintje. Ik zal je geen pijn doen.
Lachte Anastasia toen ze merkte dat er niets was om bang voor te zijn. Ze reikte haar hand uit naar het jong en pakte hem toen op.
Jij gaat met mij mee, klein wolfje. Jij wordt mijn nieuwe vriend en ik die van jou. En ik noem je... Nicky.
Gregoria vond Nicky duidelijk niet leuk. Maar ze liet hem toch blijven, omdat ze dacht dat ze dan meer geld van Leon zou krijgen wanneer hij terugkwam.
Oh, goed dan. Hij mag blijven. Op voorwaarde dat hij nooit in huis komt,
gromde ze. Natuurlijk kon Anastasia het niet verdragen om hem zoveel buiten te laten, tot grote schrik van de muis. Op een dag, terwijl hij in het bos aan het spelen was, verdween Nicky in een stel enge bosjes. Anastasia spoedde zich door het struikgewas achter hem aan en zag een gemeen uitziende stalen klem.
Nee, een wolfsklem. Nicky, Nicky!
Huilde ze toen ze de klem met een verschrikkelijke klap hoorde dichtslaan. Ze rende door de bladeren en was verrast en opgelucht toen ze zag dat Nicky ongedeerd was, maar wel hard aan het grommen was tegen een jongen die met zijn broekspijp vastzat in de klem.
Gaat het met je?
Vroeg Anastasia, terwijl ze de klem openwrikte met een stok. Het zou beter met me gaan als je die hond bij je zou roepen, antwoordde hij en hij bevrijdde zichzelf uit de klem. Op dat moment kwam er een valk uit de lucht die neerstreek op de arm van de jongen.
Dit is mijn valk Piros. Ik ben Alexander. Hoe heet jij?
Vroeg hij.
Ik heet Anna,
antwoordde ze. Alexander wilde zijn dankbaarheid tonen aan Anastasia en nodigde haar uit voor de thee bij hem en zijn vader die avond. Gregoria wilde er echter niets van weten.
Hoe bedoel je? Je komt mijn dochter ophalen,
vroeg ze aan Alexander en zijn vader Vladimir toen ze die avond arriveerden. Gregoria hield vol dat ze geen dochter had en stuurde hen weg. Anastasia kon haar oren niet geloven. Ze gooide haar schoen naar de twee mannen, terwijl ze naar hun wagen liepen.
Ik woon hier echt en ik denk dat mijn naam Anna is, maar er is iets heel erg mis. Alsjeblieft, help me,
fluisterde ze. Toen, met Alexanders hulp, ontsnapte ze door het raam.
We nemen je mee naar ons huis en zullen dit tot op de bodem uitzoeken,
verzekerde Vladimir haar, terwijl ze wegreden. Aangekomen bij het huis, begon Anastasia haar situatie uit te leggen toen ze zag dat Vladimir een Fabergé-ei aan zijn zakhorloge had hangen. Verrast hapte ze naar adem.
Uw ei? Ik heb er een die bijna hetzelfde is.
Vladimir vond dat moeilijk te geloven.
Deze met juwelen bezette eieren waren alleen bestemd voor de keizerlijke familie en hun ingewijden,
zei hij beschuldigend. En terwijl zij haar ei liet zien, toonde Alexander haar een portret van de keizerlijke familie.
Het ei op de foto is identiek aan het ei dat Anna draagt en... Je gelooft het nooit, maar het meisje dat het ei draagt is prinses Anastasia. Het is Anna!
Riep hij, ploeg snel om in tranen, toen ze zich herinnerde wat er met haar familie gebeurd was. Ze werd nog bedroefder van het nieuws dat Leon gevangen zat en pas nu realiseerde ze zich dat ook zij in gevaar was. Ze smeedde direct een plan om uit het land te ontsnappen naar Wenen. Alexander en Anastasia pakten de wagen in en vertrokken, terwijl Vladimir achterbleef om de Bolsjewieken tegen te houden wanneer ze kwamen. Dit zou geen gemakkelijke reis worden. Eerst kruiste hun pad bijna dat van Gregoria. Precies zoals ze al hadden verwacht, was zij op weg om de Bolsjewieken te informeren over de prinses die had overleefd. Terwijl ze al een flink eind op reis waren, raakten ze een steen en verloren ze een wiel. Precies op dat moment kwamen er twee Bolsjewieken aangereden en deze luitenants hielpen bij het repareren van het wiel. Maar terwijl Anastasia op de wagen klom, liet ze per ongeluk haar Fabergé-ei vallen, recht voor de voeten van de Bolsjewieken, die meteen het keizerlijke ei van de familie Romanov herkenden.
Grijp ze! Ze zijn verraders van het nieuwe Rusland!
Schreeuwde een luitenant. Alexander spoorde het paard aan en ze ontsnapte op volle snelheid, terwijl de Bolsjewieken achterbleven in een stofwolk en met een vastgelopen motorfiets. Net buiten de stad, waar ze hun begeleider zouden ontmoeten die hen over de grens zou brengen, viel het wiel weer van de wagen. Ze besloten om de rest van de weg te lopen en liepen het bos in, waar ze oog in oog kwamen te staan met een woeste zwarte beer. Ze schreeuwden en renden met de beer op hun hielen. In een poging om de beer af te leiden, dook Pirosh in een bijenkorf om de honing te stelen, en er gingen vandoor met een zwerm boze bijen achter zich aan. Ondertussen kwamen de twee Bolsjewiekse luitenants met hun rokende motorfiets aan bij de kapotte wagen. Ze zagen Anastasia en Alexander, maar niet de beer, door het bos rennen en haasten zich in een poging ze af te snijden. Anastasia struikelde en viel recht voor de beer. Maar precies op tijd scheerde Pirosh over de beer met de druipende honingraad in zijn klauwen. De beer kon de zoete honing niet weerstaan en volgde de valk en de bijen in de richting van de twee Bolsjewieken. Pirosh gooide vervolgens heel slim de honingraad naar een van de Bolsjewieken, die hem recht op zijn hoofd kreeg, met bijen en al. De beer achtervolgde ze tot diep in het bos en Anastasia en Alexander ontsnapten wederom, terwijl ze lachend verder gingen. Eindelijk ontmoetten ze hun begeleider, Pierre, die klaar stond om ze over de grens te rijden. Ze waren nog niet lang op weg of de gehavende, maar schijnbaar onverwoestbare Bolsjewieken haalden ze nogmaals in. Pierre raceerde zo hard hij kon, maar kon de achtervolgende Bolsjewieken niet afschudden. Plotseling kwamen ze aan bij een spoorwegovergang met een stilstaande trein.
Ik heb geen keus, zei Pierre.
De Bolsjewieken stopten achter hen en trokken hun geweren om ze eindelijk te arresteren. Op wonderbaarlijke wijze stapten er twee mannen uit de trein die de Bolsjewieken begonnen uit te dagen.
Hé, hey, Bolsje jongens, welkom in Oostenrijk, op je motorfiets, Bolsjewiek!
De Bolsjewieken hadden nu geen keus meer, ze moesten zich terugtrekken. Op dat moment herkende Anastasia een van de mannen.
Boris, ben jij dat?
Vroeg ze.
Prinses Anastasia, guten Tag. Welkom in Oostenrijk,
antwoordde hij met zijn beste Oostenrijkse accent.
Oh, guten Tag, Boris. Welkom in Oostenrijk,
zuchtte de prinses opgelucht.
Zelfs de muis had kans gezien te ontsnappen. Hij kwam tevoorschijn uit Boris' tas en keek eens goed naar zijn nieuwe land.